Is het nou e-sports of e-sports? Dat is wat mensen afvragen wanneer zij geïnteresseerd zijn in e-sports. Naast dat we deze vraag beantwoorden, nemen we jullie mee naar de Nederlandse en Belgische e-sports scene. Dit is e-sports of e-sports.
Hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de eSports of eSports podcast. Vandaag ben ik helaas zonder Barry, ik moet het helaas alleen doen, maar dan mag de pret niet drukken. Ik heb vandaag iemand die online over de grens is gekomen, namelijk uit België. En dat is niet zomaar iemand, het is de founder slash co-CEO van Meta, namelijk Steven Leunens. Steven, zou je jezelf eens willen voorstellen aan de luisteraars?
Ja, goeiedag. Ik ben dus Steven Leunens, 36 jaar ondertussen, vader van twee fantastische kinderen en medeoprichter van Meta, vroeger bekend als 4 Entertainment en ondertussen al een jaartje of 18 actief in e-sports.
Van een jonge jongen naar een 36-jarige man die nu al heel veel heeft bereikt in de e-sports, kunnen we eens kort samenvatten dus.
Ja, klopt. Dus ik ga al een tijdje mee. Ik grap soms dat ik een e-sports dinosaur ben, omdat je al zo lang meedraait in het wereldje. Maar ik heb niets anders gekend. Ik zal het zo verwoorden.
Precies. Ja, laten we dan gewoon meteen de typische vraag stellen. Wat betekent e-sports voor jou?
E-sports als in de definitie of e-sports voor mij persoonlijk?
Voor jou persoonlijk. We gaan die persoonlijke kant eerst op.
Oké, we gaan de persoonlijke kant op. Ja, voor mij is e-sports vooral een gigantische passie. Een passie waar ik van jongs af aan al eigenlijk ben ingerold. En heel erg leuk vond om ermee bezig te zijn, om ermee te zien hoe dat het hele fenomeen eigenlijk gegroeid is de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dus als ik e-sport in één woord moet omschrijven, dan is het echt wel die passie. Ja. Maar voor mij is e-sport ook nog veel meer dan dat. Het is ook vriendschap, het is ook werk uiteraard. Dus er komt heel wat meer bij kijken nu ik een bedrijf heb dat erin actief is. Ik heb heel veel van de mensen die ik de dag van vandaag heel nauw bij mij aan het hart liggen, die ken ik via e-sports, dus dat is ook altijd wel heel erg leuk. Dus voor mij, vriendschap zit daar ook zeker in vervat. En werk, ja, het is een bedrijf, dus de mooie en de minder mooie momenten van e-sports moet je er dan ook bij nemen. Van het hele verhaal van de afgelopen 18 jaar is echt wel een heel mooi groeiverhaal, maar dat komt natuurlijk met de nodige groeipijnen af en toe ook.
Precies, ja, eigenlijk, u hint al bijna op die rollercoaster ride, maar daar gaan we dadelijk ook verder op in. Mijn vraag is vooral, wat was nou je eerste ervaring met e-sports?
Mijn eerste ervaring met e-sports? Dat hangt een beetje vanaf hoe je e-sport gaat definiëren, want voor mij is het vanaf het moment dat je eigenlijk begint competitief te gamen tegen een andere persoon, dan ben je eigenlijk in de basis aan e-sports aan het doen. De basis van e-sports is natuurlijk een zeer brede, zeer open definitie ervan. Mm. Mijn eerste e-sports event, of offline event zal ik maar zeggen, yeah. Dat was volgens mij in 2003, heb ik toen, of 2002 ergens, de Clanbase Eurocup, de Clanbase Benelux Cup, ben ik naar een toernooi gegaan in Rotterdam, omdat ik met de vrienden met wie ik online Medal of Honor Allied Assault speelde, hadden we de finale gehaald en die speelde zich af in Rotterdam. En dus gingen we voor het eerst echt offline aan een toernooi deelnemen. Heb ik mij in een trein gehezen en naar daar gegaan om aan de competitie deel te nemen, de finale te gaan spelen. Uiteindelijk ook gewonnen overigens. En ben ik daar de trotse eigenaar geworden van een poster en een t-shirtje, want dat was dan de hoofdprijs. Dat was heel erg leuk. Ook wetende dat een aantal echte e-sports legendes, voor de echte OG's en de oldschoolers, gaan de namen misschien wel bekend in de oren klinken, maar een Potty en een Heaton en dergelijke. Dat zijn dan jongens die van Zweden waren overgevlogen en naast mij zaten om aan de Counter-Strike-competitie deel te nemen. Dus dat was mijn allereerste moment dat ik heb kunnen proeven van wat e-sports eigenlijk is.
En toen ben je dan meteen vandoor gegaan met dat shirtje en die poster.
Ja, tuurlijk. Absoluut. Dan had ik de smaak te pakken. Dus ja, dan waren we vertrokken.
Ja, dus je had de smaak te pakken. En toen in 2004 dacht je, ik ga mijn eigen team oprichten. Tech9. Hoe kwam je op dit idee?
Een funny story, of ja, toch de backstory erachter is dat ik gevraagd was om in een team te komen spelen. Een clan werd toen nog altijd.
Ja, zoals het vroeger inderdaad. Kom je in mijn clan, precies.
Kom je in een clan terecht en als er een heel vriendelijke Nederlandse jongen die had zijn eigen tot generaal gebombardeerd van zijn eigen gamingteam. Mm-hmm. En had mij uitgenodigd om ook sergeant te worden in zijn team. Dat is, het is allemaal inderdaad al een heel tijdje geleden, je hoort het wel.
Maar wel mooi om terug te luisteren.
Ja, dus dat deed ik dat ook wel. En kwam eigenlijk tot de conclusie van, we zijn eigenlijk vrij goed in het spelletje dat we aan het spelen zijn. En ja. Merkte ik wel van, ja jongens, dat andere team, dat krijgt hier een t-shirtje gesponsord of mag wel eens gratis naar een LAN-party gaan. En wij zijn beter en krijgen dat niet. Waarom vroeg ik dan aan die, ik weet niet hoe oud, die was 15, 16-jarige... jongen, van waarom krijgen wij het niet? En zijn respons was, als je het zelf beter kan, doe het dan zelf.
Precies.
En dan heb ik dat ook gedaan. Dus ben ik uit dat team gegaan en heb ik mijn eigen team opgericht. En heb ik als speler-manager mijn eigen geprofileerd. Al heel snel tot de conclusie gekomen dat mijn talenten niet zo ver reikten zodra het spel wat populair begon te worden. Dus heb ik mij ook meer op het managementverhaal beginnen toespitsen. Maar van daaruit is eigenlijk Tech9 ontstaan. Dat was het team dat ik toen... in 2004 heb opgericht.
Heel mooi. En op welke game focussen jullie je vooral?
Ik kwam van Medal of Honor. De natuurlijke transformatie van Medal of Honor was naar Call of Duty. De allereerste Call of Duty. Dan van Call of Duty 1 naar Call of Duty 2. Dan springen we naar Call of Duty 4. Want Call of Duty 3 was Treyarch en was echt een console game. Dus het was echt een scheidgame op PC. en de community zat voornamelijk op PC. Dus we hebben eigenlijk voornamelijk op Call of Duty gefocust. Maar we hebben ook een 1.6 team gehad, een Source team, Quake-spelers, Painkiller hebben gedaan, de Painkiller World Tour hebben gedaan. We hebben een female team gehad, we hebben een beetje overal wat gezeten wat relevant was. We hebben zelfs Warcraft 3 spelers hebben ook nog gehad. We hebben heel wat verschillende games de revue zien passeren, maar de echte grote focus was ook wel Call of Duty.
Ja, precies. En hoeveel mensen moeten we dan denken die binnen jullie clan of gaming team zaten dan?
Het team was echt gewoon zoals het de dag van vandaag was, 5 personen.
Okay.
Zijn we ook wereldkampioen mee geworden
heel
in Amerika.
Mooi.
Dus hebben we een paar mooie prestaties kunnen neerzetten in Call of Duty 2 en Call of Duty 4. Maar de community die was best groot. Ik had het idee toen al opgevat van jongens, in e-sports en in het gaming team aan zich is er geen geld te verdienen.
Mm-hmm.
Op dat moment toch niet. Maar als we er een community kunnen rondbouwen, ja, dan kan ik... op die community met sponsors eraan verbinden, daar dan dat budget gebruiken, de spelers de hele wereld rond te laten sturen. Dus ik had een community gebouwd, we deden toernooien, we hadden een forum, we hadden een teamwebsite met nieuws en allerhande zaken, eigenlijk een beetje een community site. We hadden een YouTube kanaal met, denk ik, zowat elke frag movie die je kon inbeelden. En daar zat toch een 110.000 geregistreerde leden op. En net geen miljoen mensen per maand dat naar de website kwamen. Dus dat waren toch wel mooie en aardige cijfers in die tijd. We spreken hier nog altijd maar over 2007, 2008.
Nee, precies.
En je YouTube-kanaal met 1 miljoen views, dat was ook wel mooi. Al die frag movies die stonden er daarop. Dat was heel cool om te zien.
Hey, ik vind het wel dat tof om te horen dat je dat eigenlijk toen al in die tijd, want eigenlijk is nu het community beelden voor bedrijven juist heel hot, want iedereen moet een community starten, want daar profiteer je van. Maar dat jij met je game team vroeger daar al op inspeelde, wat juist super slim al toen was. Dus dat vind ik wel heel leuk om te horen. Hè? Maar als je dan even, je benoemde al dat jullie de World Championship hadden gewonnen, benoem ik dat goed?
Top. Ja, de World Series of Video Games.
Ja, die, ja.
Het toernooi dat toen plaatsvond, die hadden een kampioenschap. En dat werd zo'n beetje in de community ook ervaren als het echte wereldkampioenschap. Dat was een van de weinige keren dat zowel Amerikaanse als Europese teams samenkwamen.
Okay.
En dat hebben ze dan gewonnen. Het was een totale prijzenpot, denk ik, van $9,000.
Die mensen
de
die tijd.
Die we hadden om tot daar te geraken waren al even hoog. Maar goed, hebben het wel gewonnen.
Want waar werd die gehouden in Amerika?
Ja, dat was een heel tof toernooi eigenlijk geweest toen. In een pracht van een resort ergens in the middle of nowhere. En ja, er waren toen op dat moment niet veel grote toernooien. En ook zeker niet Counter-Strike 1.6 was toen nog de game waar iedereen erop keek. Samen met de individuele games als een StarCraft, Warcraft, Quake. Dat waren zowat de top games. En Call of Duty zweefde daar wat onder, had wel wat mooie toernooien, maar niet die echte grote impact. Dus dat was zo wat een van de grootste toernooien op dat moment.
Heel, heel mooi. Als ik al luister, dan klinkt het wel leuk allemaal, terug in die tijd. Hè? En als je dan terugkijkt naar die hele periode met Tech9, jullie hebben ook tegen teams als Dignitas gespeeld, als ik me niet vergis. Waar kijk je dan naar terug en zeg je van, ja, hier heb ik echt het meest van genoten?
Voor mij vooral de vriendschappen die ik heb opgebouwd in die periode. Omdat je zit bezig met e-sports in een periode, in een tijdperk eigenlijk, dat niemand er echt geld mee aan het verdienen was. Dus iedereen die ermee bezig was, was gewoon heel gepassioneerd door e-sports. En was met z'n allen waar we gewoon eigenlijk plezier aan het hebben. Dat was gewoon heel tof om te zien dat er heel wat mensen samenkwamen in de community om zichzelf te amuseren en samen te komen. We hebben een toernooi gedaan in Antwerpen waarbij dat er een team van Polen met 6 man, ik denk 5 maandsalarissen betaalde voor tot daar te geraken, wetende dat ze geen wedstrijd gingen winnen. En dat was gewoon fantastisch. Want die jongens die hebben zich gewoon van A tot Z typen die met een glimlach over dat evenement, omdat ze zo aan het amuseren waren. Dat zie ik net iets minder de dag van vandaag. Het moet allemaal net iets sneller beginnen opbrengen en presteren en dat soort zaken. Het communitygegeven is er wel een beetje uit. Maar dat was voor mij wel het plezantste van die periode. De vriendschappen en de mensen die waar ik mee in contact ben mee gekomen in die heel mooie, heel prachtige tijd, zal ik maar zeggen.
Ja, precies. De fun, de plezier, jongens onder elkaar, meisjes onder elkaar en lekker gewoon genieten. En nu gaan we richting Cannes tot het echt als werk gezien gaat worden, denk ik dan toch?
Ja, je gaat veel sneller eigenlijk dat spelers verwachten dat ze betaald worden en dat alles geregeld wordt en zo. Dat is allemaal op zich, heb ik er geen problemen mee. Maar het mist zo wel een klein beetje voor mij die nostalgische tijd waar mensen gewoon eigenlijk een pc opnamen in een auto duwden, een CRT-monitor die amper kon dragen, erbij rammen en een LAN-party gingen opzoeken om gewoon met elkaar een game te spelen en een pintje te pakken aan het oog, ongeacht wat de uitkomst ervan was. En dat bestaat natuurlijk nog de dag van vandaag wel, maar toen in de tijd had ik het gevoel dat iedereen die op dat moment in die community bezig was, er op zo'n manier naar keken. En dat gaf wel een soort verbondenheid van, oh, jij speelt ook games. Ja, dan wist je onmiddellijk al bijna wat voor type gamer dat hij was, of wat voor community mens hij was. En nu heb je inderdaad, je hebt professionele gamers, je hebt hobbyisten, je hebt gewoon kijkers, je hebt veel meer verscheidenheid, wat op zich ook wel heel erg leuk is. Maar het is toch net iets anders. Dus daar kijk ik wel naartoe. Ja. Leuk naar terug. Net als het leren managen, het leren marketen, het leren opbouwen van die community, vond ik ook wel een heel aangename en leerzame periode.
Nee, geloof ik helemaal. En daar heb je ook denk ik heel veel van geleerd, wat je mee hebt genomen naar wat je nu doet. Want dan kan ik meteen ook de vraag stellen. Ja, in 2010 ben je begonnen met 4 Entertainment.
Ik zelf niet. Dat zijn mijn beide medevenoten, Gary en Birger, hebben toen 4 Entertainment opgericht. Maar misschien een beetje backstory. Toen ik met dat team bezig was, een van de zaken die ik ook deed om de community bijeen te brengen, was toernooien organiseren. Toen ik het team eigenlijk, of de community eigenlijk verkocht had, ben ik blijven toernooien organiseren met mijn eigen vennootschap. En in 2010 zijn Birger en Gary, mijn medevenoten in Meta, hebben die 4 Entertainment opgericht. En dat was eigenlijk een gaming website, gaming nieuws, een beetje zoals gamer.nl of Inside Gamer, zoals jullie het in Nederland ook hebben. En in de evenementen die ik organiseerde, waren zij al een aantal jaar mijn partner, mediapartner. Dus we werkten al geregeld samen. Ik kende Birger ook nog van vroeger, want hij had ook een gaming team met Lowland Lions, die ook wel mooie dingen heeft gepresteerd. En we waren een klein beetje concurrent van elkaar. We konden elkaar wel eens af en toe eens een spelertje afpikken van elkaar, dat gebeurde wel eens.
Pootje.
Maar goed, ja, zo moet het ook. Een beetje gezonde concurrentie in de markt.
Precies.
Maar toen dat we eigenlijk de handen in elkaar hebben geslagen om voor het eerst Gameforce te organiseren, en nu moet ik even denken, ik denk dat dat 2014 was, hadden we het idee van, ja, als we nu de event experience die bij mij zat en de community die bij hen zat samensmelden om er een game evenement op poten mee te zetten, ja, dan kwamen we eigenlijk op wat nu Gameforce is. En dat was zo'n succes dat we na, ik denk een jaar of 2 jaar, hebben gezegd van, kom, wat als we nu gewoon eens alles op één hoop gooien en gewoon met z'n drieën verder gaan. En dat is het moderne 4 Entertainment eruit voortgekomen, wat vrij recent dan omgevormd is tot Meta.
Eigenlijk gewoon iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en 2 partijen komen bij elkaar en die gaan samen iets, hoe zeg je dat, een mooie weg tegemoet. Zo kan ik het goed samenvatten.
Ja, we versterken elkaar ook wel. Precies. We zijn drie heel, ik denk dat iedereen die ons alle drie kent, kan getuigen dat we drie heel uiteenlopende persoonlijkheden hebben. Mm-hmm. Maar ook op dat vlak al heel hard gemerkt drie heel complementaire persoonlijkheden. Dus we vullen elkaar op dat vlak heel erg goed aan.
Heel mooi om te horen. En dat is dan in een periode geweest waar e-sports eigenlijk nog niet zo bekend was als we het vergeleken met nu. Was het dan ook echt een periode van bloed, zweet en tranen om te komen waar jullie nu zijn?
Absoluut. Ik denk dat ja, ik ken duizend en één verhalen gaan ophalen waar wij tegen alle verwachtingen in ergens iets gepresteerd hebben of toch nog iets afgewerkt hebben of toch nog net dat gehaald hebben in een periode wanneer er eigenlijk geen geld met e-sports te verdienen was. Er is een reden waarom ik het vooral in events ging zoeken. Er is een reden waarom Gary en Birger met een gaming site en geen e-sport site gestart zijn. Omdat in e-sport op dat moment was er, buiten misschien in Amerika of in Azië, eigenlijk geen geld te verdienen.
Nee,
in 2008, 9, 10, 11, die periode. Dan had je ook niet veel in die e-sportsmarkt. Je had nog geen Twitch. Je had een handvol globale toernooien. ESWC, WSVG, CPL, CGS, dat soort verhalen waren er toen. Maar voor de rest was er eigenlijk niet veel.
Nee, en hoe hebben jullie dan ervoor gezorgd dat jullie dan nu zijn gekomen waar jullie nu zijn? Wat is die factor geweest wat voor jullie anders was dan bij andere partijen die het ook het geprobeerd hebben?
Ik denk dat het gewoon volhardendheid is. Van gewoon te beseffen en te bekijken van oké, we kunnen het niet met enkel e-sports doen. Gameforce is geen e-sportsbeurs, het is een gamebeurs. E-sports is daar een klein onderdeeltje van, maar het is zeker niet het hele event. Het is maar een 10% of zo van de beurs is e-sport. Maar we hebben vooral met Birger en ikzelf, omdat wij de grootste e-sport achtergrond hebben, en Gary gaat er uiteraard in mee, maar heeft meer affiniteit met de bredere gamewereld, zijn we vooral blijven investeren in de lokale e-sport producten. Mm-hmm. Zijn we blijven proberen om e-sport evenementen, om e-sport competities uit de grond te stampen, te ondersteunen, sponsors voor te zoeken, communities op te bouwen en telkens een stap vooruit te gaan zetten. En denk in de afgelopen 10, 15 jaar zijn er heel wat producten en projecten die we gelanceerd hebben die nu niet meer bestaan. Mm-hmm. Maar zonder die producten hadden we ook niet gestaan waar we nu staan. Want dat waren de learnings, dat waren de eerste stappen die we toen gezet hebben om hopelijk van de Benelux een professionelere markt te kunnen maken.
Precies. En aan wat voor soort product moeten we dan denken? Als je ene zou moeten toelichten die jullie gedaan hebben en wat die jullie nu niet meer doen.
We hebben bijvoorbeeld ProGamer op poten gezet. Dat was een platform waar je competities kon gaan doen. Maar vooral als idee om de LAN-parties een beetje bijeen te gaan bundelen. Daar nog een sausje overheen te gooien. Een overkoepelende competitie. Sponsors aan die competitie te bundelen. En dan één uiteindelijke winnaar te hebben van dit is nu het beste team uit de Benelux in game A, B of C. Dat is bijvoorbeeld een van de concepten die we toen gelanceerd hebben die nu niet meer in diezelfde vorm bestaat.
Oké, en dat was dan gewoon online gericht voor de mensen die gewoon online lekker op de zolderkamer zaten?
Dat was online, maar er was ook een heel grote offline component. We hadden eigenlijk een systeem ontwikkeld waarbij dat je doorheen alle bestaande competities punten kon gaan verdienen.
Oké.
En je kon dus punten verdienen door naar LAN-parties te gaan. Je kon punten verdienen denk ik ook door bepaalde online competities te spelen. En dan was er ook nog een grote offline finale die we dan ergens op een beurs zouden organiseren.
Oh, dat is wel mooi. Want eigenlijk zit er dan ook weer die commerciële koppeling aan van, weet je wel, evenementen zijn belangrijk, zoals je al eerder benoemde. En daar zit die koppeling aan juist weer om mensen naar die evenementen te krijgen, als het ware dan, toch?
Ja, dus dat was ook een klein beetje. Maar dat was dan zelfs niet op onze eigen evenementen. Dat was dan op een HCC-dagen of een First Look of een dergelijke evenement dat we dan die finale plaatsten in de begindagen. Mm-hmm. Uiteraard, zodra het Gameforce op de proppen kwam, probeerden we alle evenementen wel natuurlijk naar Gameforce toe te trekken. Maar dat was bijvoorbeeld een van de zaken die we toen deden, die we nu niet meer, of toch zeker niet meer in diezelfde vorm oppakken, als het ware.
Nee, precies. Maar dan, als je dan kijkt naar hoe je het zegt, van bepaalde producten doen we niet meer en bepaalde producten nog wel. Uiteindelijk zijn jullie gekomen tot het feit waar jullie nu zijn, waarbij jullie nu een mooie Rainbow Six Siege Benelux competitie hebben en de Dutch en Belgian League die nu gaat veranderen, maar dat even terzijde. Was volharding en zo goed mogelijk netwerken en met ontwikkelaars praten een van de lastige dingen om die binnen te halen, die titels? Of?
Ik denk de titels aan zich zijn niet zo moeilijk om binnen te halen. Okay. Ik denk dat we, want we hebben naast de ERL voor League of Legends met de Belgian en Dutch League, dat nu de Benelux League gaat worden. Mm-hmm. We hebben uiteraard ook Rainbow Six. We hebben ook Just Dance kampioenschap in België en Nederland. We doen met Elite Series ook CSGO. En daar gaan we ook waarschijnlijk Valorant en Rocket League aan gaan toevoegen. We doen Virtual Cycling met Flanders Classics. E-sportcompetitie met de VRT, wat dat de nationale omroep is. Er zit heel wat in dat evenementen- en competitieportfolio, zal ik maar zeggen, van wat we doen. En dat gaat van, ik zal nu zeggen klein niveau, maar van een kleinschaligere aanpak tot een full-blown ERL. Dus een League of Legends verhaal is bij ons het hoogste niveau. Er gaat ook heel wat budget naartoe. En op zich, die competities opzetten, oprichten, admins, toernooien, teams, spelers, structuur erin, daar zijn we al 15, al 20 jaar mee bezig. Dus dat komt iets natuurlijker aan. De grote moeilijkheid is, en daar slagen we de laatste tijd wel goed in, is dat je het natuurlijk moet gaan commercialiseren en moet gaan doorgroeien erin. En als je vandaag een sponsor hebt en die betaalt een bepaald bedrag, dan moet je toch wel trachten om dat jaar in jaar uit wat te doen stijgen, zodat je ook je competitie kan verder professionaliseren.
Precies.
En 5 of 10 jaar geleden stonden er nog niet veel bredere merken te trappelen om in e-sports te stappen. Dus waren die budgetten gewoon te koer per definitie bijna beperkter, omdat je enkel bij de publisher kon gaan aankloppen en bij een aantal hardwaremerken. Mm. Nu komen daar natuurlijk een heleboel andere merken bij en dat opent wel perspectieven. Maar dat is net wat het toen 10 jaar geleden zo moeilijk maakte. Toen moest je een hele competitie, bij wijze van spreken, met 10.000 euro een heel jaar lang een hele competitie gaan draaien. Ja, daar kan je nu, die situatie zijn we nu wel voorbij gestreefd en de budgetten zijn wel aanzienlijk gestegen. Dus kan je al wel wat meer gaan doen.
Nee, precies. Ja,
het is nog altijd groeien volgens het tempo dat de partners en de sponsors en de budgetten aangeven, maar er zit toch wel elk jaar een heel mooie groei in.
Nee, precies. En als je dan kijkt naar die portfolio die jullie hebben, op welke competitie ben je dan het meest trots dat jullie die binnen hebben gehaald of dat jullie op die wijze organiseren?
Ik denk dat dat voor mij zonder twijfel de League of Legends competitie is. Mm-hmm. Omdat dat, daar komt het meeste bij kijken. Dat pakken we het grootste aan, daar spenderen we en investeren we het meeste geld in om een mooie productie neer te zetten, om ook telkens te proberen een stapje verder te zetten, te innoveren, om onze sponsors en onze partners er op een leukere manier naar voren te laten komen. Mm. Dus dat is echt wel een competitie waar ik echt trots ben van wat het team hier gepresteerd heeft de afgelopen 2 jaar. En ook trots uiteraard dat we de komende 3 jaar nog eens gaan mogen overdoen en nog eens gaan mogen organiseren. Helemaal. Dus dat is wel degene waar ik het leukste vind om te zien welke evolutie daarin zat.
Nee, precies. Ik vind hem ook mooi om te horen, omdat ik nu de vraag wil stellen van ja, Meta zie ik misschien ook wel als een plek waar talenten de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Mensen zoals Koelijn en Chronicle. Wow, die naam is altijd zo lastig. Chronicle. Die ook.
Chronicle, ja, inderdaad.
Die ook internationaal grote stappen maken. Koelijn met de EU Masters laatst. Chronicle Worlds heeft hij laatst gedaan. En laatst ook, en laatst ook nog de LCK-finale. Dus zijn jullie ook bewust bezig met talentontwikkeling binnen Meta dan?
Ik denk het wel. Ik denk dat wij een van de partijen zijn in de Benelux die absoluut het meeste investeren om talent te begeleiden, mee te trekken, de kansen te geven, op een goede manier ook proberen te vergoeden. Want je vraagt natuurlijk wel heel veel van die jongens en meisjes en heel vaak wordt er ook wel misbruik van genomen.
Zeker.
Wij willen mensen ook op een goede manier vergoeden, dat als wij bepaalde verwachtingen hebben, dat je er ook voor betaald wordt. Maar dan gaan we die verwachtingen ook wel hebben. Dan moeten mensen daar ook naartoe groeien. En is het enorm leuk om te zien dat een aantal mensen die van ons die kansen hebben gekregen, of onder andere van ons die kansen hebben gekregen, toch wel mogen doorgroeien naar een internationaal podium en heel leuke dingen daar laten zien. Heel goed bezig zijn. En Maurits die is gewoon naar Zuid-Korea kunnen verhuizen. Precies. Zijn droom aan het waarmaken om daar als caster zijn eigen en zijn talenten te ontwikkelen. Ja, dat vind ik fantastisch om te zien. En die kweekvijver willen wij met Meta als bedrijf ook absoluut zijn en blijven zijn. de getuigen daarvan, hoeveel stagiairs en stageplaatsen dat we telkens aanbieden. En ook leuk om te zien dat bijvoorbeeld, ik denk een vierde van de mensen die voor ons werkt, of een vijfde van de mensen die voor ons werkt, als stagiair begonnen zijn en het zo goed hebben gedaan dat we ze ook een plaatje hebben aangeboden om hun nog verder te kunnen ontwikkelen.
Nee, precies. Eigenlijk de kweekvijver zit bij jullie, laten we het zo maar zeggen.
Ja, maar ik vind het een enorm belangrijke missie ook wel van ons om daarmee bezig te zijn en bewust mee bezig te zijn. Om mensen kansen te geven en te laten ontwikkelen. Of het nu als on-air broadcast talent is, of het is als project manager of dergelijke. Mm. Ik ben ervan overtuigd dat je zo enorm veel talent hebt in het e-sportwereldje in het Benelux. Maar je moet het ook wel de kans ervoor krijgen om jezelf te ontwikkelen. Dus dat is het enorm belangrijk dat je die kansen kan aanbieden.
Precies, en op die wijze zorg je ook indirect voor als mensen weggaan, dat als ze ergens anders actief worden binnen e-sports, dat het wel, hoe zeg je dat, de markt, de scene en de Benelux professionaliseert.
Mm-hmm. Absoluut. Ik vind het heel mooi. Ik vind het belangrijk, los van het feit dat ik enorm blij ben, bijvoorbeeld ben voor Maurits, dat hij naar Korea is kunnen gaan. Mm. En ik ben enorm trots op wat hij bereikt heeft de afgelopen jaren. Hij doet het fantastisch daar. Ik vind het misschien even belangrijk om voor al het jong talent dat zich nog aan het ontwikkelen is, om daar iemand te hebben waar ze kunnen naar opkijken van, ja, die is ook maar in de Benelux gestart. Ja, als je, en dat zeg ik dan natuurlijk met al het respect van de wereld, bedoel ik dat, maar dat je zo'n figuur hebt waar mensen kunnen naar opkijken om te zeggen van, ja, het maakt niet uit of ik nu in de Benelux zit of ik zit onmiddellijk aan de top. Ik kan vanuit die Benelux doorgroeien naar de top. Ik kan, net zoals Crepo, die ook heel wat lokale teams heeft gehad, of Bipo, die ook bijvoorbeeld bij de lokale teams hier in de Benelux heeft gespeeld en dan is doorgegroeid naar het allerhoogste niveau op vlak van spelers, moet dat ook als caster perfect mogelijk zijn.
Precies, eigenlijk die springplank. Zorgen voor die springplank.
Ja. Het is en hopen dat wij natuurlijk zelf ook mee kunnen groeien en dat toptalent, net zoals misschien in het voetbal, wat langer bij ons kunnen houden. Maar daar
wou je veel lekker aan maken.
Ja, daar moeten we voor als bedrijf ook natuurlijk wel klaar voor zijn. Mm. En het is ook niet zo dat wij mensen willen tegenhouden in de groei, absoluut niet.
Nee, precies.
Dus ondersteunen, als ze die kans krijgen, dan zijn wij ze bijna buiten de deur aan het schoppen van, jongens, dit mag je niet laten liggen, vertrekken ze, spring die vlieger eens op. Maar het is natuurlijk wel niet leuk om dat gat te moeten gaan vullen, dat er soms dan komt. Maar het is inderdaad zo, het moet die springplank zijn naar nog meer. En hopelijk kunnen we met de Benelux af en toe ook dat meer bieden.
Precies.
Dat moet ook mogelijk zijn.
Nee, die stappen moeten nog gemaakt worden. Maar we waren nu even positief over Meta bezig, want jullie doen mooie dingen. Maar we kunnen ook kritisch zijn, of ja, we. Jij kunt kritisch zijn over, ja, hoe zeg je dat? Ja, je hebt heel veel gedaan. Je bent 18 jaar actief. Bij Meta dan niet 18 jaar, maar zeker een aantal jaartjes al. Als je teruggaat naar die periode, kun je dan een specifiek moment naar boven halen waarvan je denkt, shit, hadden we dat maar anders gedaan?
Oh, 1001. Van de eigenschap, ik ben, ik zal niet zeggen rap tevreden, zeker niet. Maar ik ben vooral ook wel geregeld toch wel intern kritisch voor mezelf en voor hetgeen dat we aan het doen zijn. En dan merk je heel snel dat weinig of niets wat je aan het doen is, is perfect. Dus je ziet altijd wel kleine verbeterpuntjes, altijd wel zaken die je kan gaan aanpassen, gaan verbeteren. Voor mij is het vooral belangrijk dat je leert uit je fouten en dat je bewust omgaat met de capaciteiten die je hebt en de beperkingen die je soms, waar je soms tegenaan loopt, om er een zo goed mogelijk product, om er zo goed mogelijk iets neer te zetten.
Nee, precies.
En dan heb je altijd wel momenten dat het is verkeerd loopt of dat het niet loopt zoals je wilt. En dat kan gaan van de standenbouw naar hoe de competitie runt, naar hoe je broadcasting gaat, naar sponsorships die misschien niet 100% worden opgevolgd soms, maar over het algemeen, ik kan er geen één gigantisch groot element uithalen en dat volledig gaan ontleden van dat was gewoon verschrikkelijk slecht. Mm-hmm. Maar er zijn wel geregeld wat momenten dat je tegen een muur aanloopt. En dat is niet altijd je eigen schuld.
Nee.
Soms wel. Hè. Soms kan je zeggen van ja, dat is meer voorbereiding, maar soms is het ook gewoon een samenloop van omstandigheden. Een mooi voorbeeld is de afgelopen finale Belgian League Made in Asia, ja, dan, dan heeft gewoon iemand van de expo de stekker met elektriciteit uitgetrokken in het midden van je finale. Heel gezellig, kan je amper iets aan doen. Mm. Maar je sta je wel natuurlijk met alles dat uitvliegt. Een week later zit je in Nederland je finales te draaien. Alles loopt goed in de halve finales. De finale is ineens dezelfde setup. Niemand heeft aan de knopjes zitten draaien. En ineens vliegt je internet eruit. Ja, dan heb je wel wat issues. Dan denk je van we hadden een backup line kunnen installeren. We hadden nog twee technici kunnen meenemen. Maar je kan niet elke fout of elk probleem opvangen en gaan vermijden. Zeker niet met de soms beperktere resources waar je in de Benelux het niet mee gaan doen. Dan kan je niet elk verhaal gaan opvangen.
Nee, precies. Eigenlijk is het gewoon als het ware van je kindje moet ook soms vallen en pijn doen en zichzelf pijn doen om te leren van ik moet niet dit doen of ik moet niet dat doen. En dat is het eigenlijk ook met meta dan. Het kindje moet gewoon soms fouten maken waarvan je kan leren. Ja. En het belangrijkste dan altijd gewoon evalueren. Wat hebben wij fout gedaan tussen aanhalingstekens? Wat heeft de andere partij fout gedaan? En dan zorgen dat
ik zou zelfs zeggen, evalueren en evolueren.
Ja, nee, mooi.
Dat is denk ik het verhaal. En in een evolutie, daar zijn altijd dingen die niet 100% lopen zoals het moet. En er zijn altijd dingen die je meesleupt uit het verleden, zal ik maar zeggen. Ja. Maar je moet gewoon proberen, constant en oprecht, proberen iets moois neer te zetten en telkens beter te doen. En als je dat doet, en je bent eigen aan jezelf om dat altijd te proberen, dan mag je jezelf nooit iets verwijten. Dan ga je altijd kritiek hebben. Er gaat altijd kritiek komen. We zitten ook in e-sport. Precies. De ene scene is er ook wat meer, meer voor gekend dan de andere scene, precies, zal ik maar zeggen. Ga je altijd kritiek krijgen voor waarom dat format, of ik heb dit niet gehad op de finale, of mijn desk was 2 centimeter te kort, of wat dan ook. Yeah. Maakt dan niet uit. Dus dat zijn we ondertussen al wel gewoon. Als je gewoon oprecht hebt geprobeerd om er iets moois van te maken, dan mag je jezelf nooit iets verwijten, vind ik.
Nee, precies.
Zolang je er maar iets uit leert.
100% ben ik het mee eens. Je benoemde net al zelf heel mooi evalueren. Jullie zijn eigenlijk 3 maanden geleden geëvalueerd, want jullie komen naar Nederland toe met Meta met een kantoor. Waarom deze stap?
Klopt. Ik denk dat we sowieso wel in Nederland actief waren.
Klopt.
Met bepaalde competities, met onze standenbouw, met het feit dat ook gewoon die afgelopen 18 jaar de Vlaamse, en dan ga ik even de Vlaamse nemen, want de Waalse tot een bepaalde hoogte, maar niet volledig, maar de Vlaamse e-sport zien toch wel heel sterk aanleunt bij Nederland. Dat je heel vaak ook Benelux teams, Benelux competities en zo, ook het hele pro-gamer verhaal van in het verleden was ook een Benelux verhaal en zo. Dus je zit sowieso al wel in die markt actief. Maar de afgelopen periode zijn we vrij sterk gegroeid. En dan is het ook wel handig en makkelijk dat je ook een boots on the ground hebt in Nederland. Dat je ook mensen lokaal hebt die net iets sneller kunnen gaan schakelen. Dat je bijvoorbeeld ook al vanuit een administratief perspectief mensen kan aanbieden dat ze op een Nederlandse loonlijst komen in plaats van een Belgische loonlijst. Mm. Maakt het administratief minder ingewikkeld om mensen aan te werven die uit Nederland komen. Dus voor ons was het gewoon een logische stap om onze activiteiten in Nederland verder te gaan uitbouwen. Want we hebben ook wel wat plannen, dus dan was het gewoon een logische zet.
Ja, je legt de woorden in mijn mond. Wat zijn jullie plannen in Nederland?
sowieso van de competities die ik daarnet had opgenoemd, is wat de helft een Benelux competitie of heeft die ook een Nederlandse tegenhanger. Mm-hmm. We zijn in navolging van wat we in België doen ook een Dutch Student League gestart, die heel breed de studenten in Nederland wat opportuniteiten gaat aanbieden. Mm-hmm. We gaan ook met een aantal evenementen naar Nederland komen. Daar kan ik nog niet al te veel over gaan vertellen.
Jammer.
Ja, het zal wel vrij snel bekend worden, maar we gaan met een paar grote evenementen in Nederland ook uitpakken. Mm-hmm. Dus dat komt er allemaal aan.
En dan hebben we nog de flauwe vraag. Was H20 niet een mooie plek om jullie te vestigen?
Ik vind H20, want ik heb met de jongens van H20 altijd een heel goed gesprek met Matthijs, met Jesse en zo. We hebben het daar ook wel even kort over gehad. Mm-hmm. Voor ons was het vooral belangrijk dat we ergens op een heel flexibele plaats terecht zouden komen. Okay. Omdat we niet weten waar we binnen een jaar, 2 jaar gaan staan. Dus ons echt gaan vastpinnen op een vaste locatie is nu niet aan de orde. Omdat we niet weten hoe snel en hoe groot onze activiteiten gaan worden. Mm-hmm. En voor ons is het ook vooral belangrijk dat we met onze kantoorruimte volop bereikbaar zijn voor ook de mensen die vanuit België moeten komen.
Ja.
En we hebben ons nu in Utrecht gevestigd. Ik kan al wel een tipje van de sluier lichten dat het feit dat we ons in Utrecht hebben gevestigd ook wel te maken heeft met een aantal van de activiteiten die we in Utrecht
hebben. Ik vind het wel heel mooi, want ik zeg altijd tegen, als ik met Frida en zo praten ben over, ja, we hebben wel mooie plekken. Je hebt Purmerend, je hebt Alfa aan de Rijn, je hebt wel verschillende dingetjes, maar het ligt allemaal niet centraal. Dus als ik vanuit Limburg moet komen, ja, naar Utrecht is het toch wel te doen voor mij. Dat is ongeveer een uurtje, uur 20 minuten. Maar als je verder moet naar Den Haag of Purmerend of Alfa aan de Rijn, ja, dan zit je al in 2,5 uur. Dus ik vind het een juiste locatie, als ik het zo mag zeggen.
Ja, het is ook zo. Purmerend, ik ben er zelf spijtig nog niet geraakt. Maar het is ook inderdaad noorden van Amsterdam. Dus voor sommige mensen wat moeilijker te bereiken, of van de Rijn ook niet zo centraal gelegen. Nee. Maar goed, hetgeen wij voor ogen hebben is ook iets niet wat in die locatie kan plaatsvinden. Dus okay. Dat is één. En bijvoorbeeld, en dat vinden we ook wel een leuke, meerwaarde aan Utrecht is ook het feit dat eigenlijk het grootste e-sportteam van Nederland daar gevestigd is.
Ja, Liquid, Team Liquid.
Ja, en dat, we kennen die jongens en meisjes uiteraard heel erg goed.
Mm.
En daar willen we dan ook nog wel wat meer en dieper mee gaan samenwerken om dingen ook lokaal in Nederland te gaan uitrollen.
Mooie plannen, dus dat kan ik al horen.
Absoluut, absoluut.
En dan gaan we nog even een flauwe vraag stellen van, ja, welke e-sports titel hebben jullie nu nog niet die je wel graag wilt?
Valorant, omdat ik het zelf ook al wel even gespeeld heb en ik het wel een leuke game vind. Dus mm-hmm. Dat is voor mij wel een titel die ergens op de agenda staat. Als die zou ik wel graag doen.
Mm-hmm.
Maar we hebben wel veel, dus het zijn er niet de gangbare e-sports titels in de Benelux. Daar hebben we meestal wel al iets voor. Dus dat is natuurlijk even daar, maar Valorant vind ik wel een leuke game, dus vind het ook wel tof om naar te kijken, dus misschien ja, Valorant het antwoord.
En voilà. Als je dan, je zegt, we doen nog best veel, maar zou het dan ook niet iets voor jullie zijn waarin jullie, hoe zeg je dat, kleinere e-sports organisaties die ook toernooien organiseren, dus laten we zeggen organisatorisch gezien, dingen organiseren om die dus aan te trekken om voor jullie zoiets te organiseren. Is dat ook iets interessants voor jullie? Of hebben jullie liever alles in eigen beheer en we doen het zelf?
Ik denk dat wij wel een bepaalde controle willen op, mm-hmm. op wat we aan het uitvoeren zijn.
Mm-hmm.
Dat is wel zo, omdat we natuurlijk naar onze sponsors en onze partners toe bepaalde verplichtingen hebben en dat we een bepaalde professionaliteit erin willen krijgen. Maar ik ben zelf wel heel erg voorstander om, als er al bestaande mensen en communities zijn die ergens aan een kaart trekken, om die ook mee te gaan betrekken in een verhaal, om die kansen te bieden, zolang dat ze maar van hetzelfde principe zijn. Dat is zeggen wat je uitvoeren wat je beloofd hebt en dat met de nodige respect en professionalisme aanpakken, dan heeft elke partij die aan die criteria voldoet wel een gesprekspartner in Meta om te kijken wat we samen kunnen gaan doen. Ik denk dat het belangrijkste is voor ons, dat als we proberen iets op poten te zetten, dat we vooral ook die community meekrijgen. Want op je eentje ga je er niet komen.
Nee, community is key vooral in de e-sports. Twee dagen terug hebben jullie een evenementje georganiseerd, e-sports Revolution. Een kennisevenement. Zie je dit als iets essentieels om, hoe zeg je dat, de markt nog bekender te maken onder adverteerders en marketeers?
Ik denk, we hebben het een aantal jaren ook in België georganiseerd. Het is op dit moment staan heel veel merken nog wat, ik zal niet zeggen weigerachtig tegenover e-sport, maar ze hebben misschien niet de juiste kennis om die stap te wagen, die sprong te wagen. Dus moeten ze daar nog in begeleid worden. Dat is ook wel een klein beetje de rol die wij spelen. Mm-hmm. En zo'n evenement helpt dan wel om een aantal verhalen te kunnen brengen, om een aantal mensen te kunnen laten kennismaken en proeven van wat e-sport voor hen kan betekenen. En dat zagen we ook wel twee dagen geleden, dat er heel wat partijen, heel wat merken aanwezig waren in de zaal die het wel interessant vinden, maar het nog niet goed weten wat ze ermee moeten doen. Als we verder willen doorgroeien als e-sport zijnde in de Benelux, moeten we die partijen wel overtuigen om mee in te stappen, om mee te gaan bijdragen aan de community en wat we proberen op te bouwen. Dus het is voor ons wel inderdaad een belangrijke tool, een belangrijk evenement om dat mogelijk te maken, om al die stakeholders in dezelfde kamer te krijgen en te laten praten met elkaar.
En wat is dan echt iets wat je vaker terughoort bij die weigeraars van, tot ze nog een beetje afwachtend zijn? Wat is iets wat echt vaak benoemd wordt van, dat is een reden waarom tot ze het nog niet doen?
Ik denk dat de complexiteit van e-sport, die er toch wel is, heel veel mensen afschrikt. Het feit dat het, wat ze in België zeggen, onbekend is onbemind, wat je niet kent en waar je zelf geen ervaring mee hebt, maakt het vaak heel moeilijker. We merken dat de bedrijven waar we het meeste tractie bij krijgen, dat vaak een van de beslissingsnemers, dat die zelf gamet, of kinderen heeft die gamet, dat die persoon al sneller mee is, dat die snapt waarom dat dit zo'n impact kan hebben. Dat maakt het 10 keer gemakkelijker om van een voorstel naar een effectieve campagne te gaan met dat soort bedrijven. Als je iemand hebt zitten die zoiets heeft van, jongens, al die games, dat e-sport verhaal, waarom doen mensen dat eigenlijk? Waarom kijk je er eigenlijk naar? Wat is het nut van te kijken naar iemand? Ik ga toch ook niet kijken hoe dat jij je eten opeet? Nee, maar je zit wel te kijken naar tv hoe dat iemand een andere sport speelt. Als je daar die oefening nog moet maken, dan is het heel erg moeilijk. Dat zijn typisch ook niet de mensen die naar dat evenement komen. Mensen die op het evenement komen, dat zijn mensen die al wel eens getriggerd zijn. Die al wel eens een mailtje hebben doorgekregen van, oh, dat e-sportverhaal is wel interessant. Of die toch ergens een eigenzijd zeer beperkte mening hebben gevormd van, er kan misschien wel iets in zitten in dat e-sportverhaal.
Precies, die mensen hebben de deur al op een kia staan en die willen eigenlijk nog overtuigd worden. En de vraag is dan, hebben jullie, denk je, al in die 2 dagen, al die mensen al overtuigd, sommigen? Heb je daar al feedback van gekregen of dat nog niet?
Ja, je krijgt natuurlijk heel wat feedback ter plaatse en heel wat enthousiasme. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat we gemeten hebben dat we toch heel wat enthousiasme hebben gezien in de zaal en bij een aantal merken. En we hebben zelfs iemand gehad van een merk die zich bij wijze kwam excuseren van, ik snap niet waarom dat we hier nog niet in zitten en hier nog niet mee doen.
Mooi.
Maar de ervaring leert me ook wel dat van die stap tot een investering in of een contributie aan e-sport, dat er toch nog wel wat stappen moeten ondernomen worden. Want zelfs die persoon die bijna apologetic naar ons kwam van, ja, sorry dat we hier nog iets mee doen, want ik snap het nu dat we hier iets moeten mee doen. Het kan nog altijd zijn dat dat voor die persoon een half jaar of een jaar of 2 jaar duurt eer dat hij iets mag doen of iets kan doen.
Precies, voordat hij zijn baas bijvoorbeeld overtuigd heeft.
Ja, zijn baas overtuigd, of heeft geen budget meer vrij, of de richtlijnen laten niet toe, of communicatiedienst snapt het niet. Of er zijn 1001 redenen waarom het dan nog verkeerd kan lopen. Dus enthousiasme alleen is niet genoeg, spijtig genoeg.
Acties zijn nog nodig.
Ja, voilà. Maar dat is geen probleem. Dat kost nu eenmaal wat tijd. En daar, zolang je het zelf maar beseft en niet na zo'n evenement naar huis gaat en denkt van, kom, ik heb er hier 10 nieuwe partners bij en we gaan erin vliegen.
10 miljoen is binnen.
Ja, zo werkt het dan ook weer niet. Maar het is wel een nodige stap. Er zijn een aantal van onze huidige partners waar we echt een aantal jaar hebben moeten investeren om tot een bepaald punt te kunnen komen. Maar daar zijn we nu wel gelukkig aangekomen en met sommige merken ook al wel ver ingepasseerd, zal ik maar zeggen.
Nee, precies. Als we dan even kijken naar de e-sport scene in het algemeen in de Benelux, wat denk je dat er nog nodig is om het naar een hoger niveau te tillen? Is dat dan echt puur die sponsoring of ook een stukje professionaliteit?
Ik denk, sponsoring, dat gaat sowieso komen. De professionaliteit is voor mij key. Een professionaliteit in alle lagen. Ik vind dat wij bijvoorbeeld te weinig professionele gamingteams hebben. Mensen die er echt met een goede structuur, een goed idee, een goed plan, eraan gaan zitten en iets proberen op te bouwen. Je hebt heel wat mensen die heel veel geïnvesteerd hebben in e-sport, die heel leuk bezig zijn. Je hebt heel leuke teams. Je hebt in Nederland alleen al heb je MCON, Echo Zulu, New Dynasty en dat soort partijen. Ja. Heel toffe jongens, die doen echt wel oprecht goed hun best. Maar er mag nog wel wat meer komen, omdat dus te groter en dus te sterker je onderbasis is, dus te competitiever worden je competities, dus te meer mensen gaan er naar kijken, want dan heb je veel leukere content. En dat zorgt ook wel voor een cascade-effect. Het kan niet zijn, met geld alleen erin te pompen, bovenaan ga je er niet komen.
Nee.
Want je moet die onderban meekrijgen en mee laten groeien.
Dat ecosysteem eigenlijk, bedoel je dan?
Ja, dat ecosysteem. Dus mensen, jonge mensen, die zeggen van, ik ga een e-sports team opstarten, ik ga een businessplan schrijven, ik ga een marketingplan schrijven, ik ga zien waar ga ik mijn inkomsten vandaan halen, ik ga zien hoe kan ik mijn sponsors tevreden houden, hoe kan ik mijn community opbouwen, wat gaat mijn brand image zijn, hoe ga ik met sponsors omgaan, welke games ga ik doen, hoe ga ik die kunnen begeleiden, professionaliseren, hoe ga ik mijn legal aspect doen en mijn contracten opstellen. Ja, dat plan, dat verhaal, zie ik eigenlijk amper iemand doen. Nee. En dat vind ik spijtig. Want dat heb je wel nodig.
Nee, maar je benoemt het nu wel. En ik denk dat heel veel mensen daar waarschijnlijk wel naar gaan luisteren. En inderdaad, wat je zegt, het ecosysteem is wel belangrijk. Want als het bovenaan goed gaat en onderaan niet goed, ja, dan hoe gaan die talenten dan op de juiste manier doorstromen? Dan moeten ze echt weggeplukt worden, toevallig ergens tegengekomen. Maar ja, aan de andere kant, we hebben nu de nieuwe branchevereniging die deze week officieel gestart is, laten we zo maar zeggen. Dus we gaan hopen dat het wel er gaat komen dan eigenlijk, toch?
Ja, ik denk, ik juich dat soort initiatieven zeker toe. Alles wat de professionalisatie van e-sports ten goede kan komen, is een goede stap in de goede richting. Maar het is inderdaad zo, een branchevereniging is één iets. Het kan hopelijk misschien wat politieke impact hebben. Mm. Dat is ook vooral een politiek verhaal, ja, in mijn ogen.
Dat is waar.
Een verhaal dat zich gaat alliëren met de sportverenigingen in Nederland, de politieke instanties in Nederland. En dat is voor mij een belangrijk aspect, maar een deelaspect. Wat ik vooral zie dat er vooral nodig is, is inderdaad die professionalisering van de onderbouw van die teams, van de structuur van die teams. De juiste marketing, de juiste liefde tonen aan je sponsors en je partners, zodat je het jaar erop wat meer kan gaan vragen.
Yeah.
Zorg dat je community groter wordt, dat je meer fans hebt, dat je misschien binnen dit en een aantal jaar over merchandising kan gaan denken. Naar je brand image kijken. Hoe gaat je perceptie zijn? Er zijn een aantal leuke brandnamen, maar er zijn ook een aantal teamnamen waar ik van denk van ja, daar ga ik geen sponsor voor vinden die daarin wilt gaan.
Ja, precies.
Stappen, want matcht niet echt met wat het merk dat erin wilt stappen voor staat.
Nee, ja, een heel mooi voorbeeld is, we hebben Philip Langerok zelf ook hier gehad in de podcast en hij benoemde eerst met zijn Diffuse Kids, tot hij van heel veel sponsors heeft gehoord. Diffuse, kinderen, ja, dat vinden wij wel een hele rare naam en daar willen we ons mee niet aan koppelen. Dus inderdaad, wat je al zegt, die branding is zo belangrijk, ook voor sponsoring.
Klopt, en Philip is dan nog iemand uit de scene die het uiteraard ook al heel lang meedraait.
Precies.
En het klappen van de zweep ook kent en ook wel weet hoe dat hij met een partner moet omgaan en hoe dat hij zijn team kan structureren en zo. En zelf vind ik fantastisch, heel erg inzet op professionalisering van zijn teams, zijn coaches, zijn omkadering er rond. Ja. Dus dat vind ik een enorm positief iets. En ik heb dan ook heel wat bewondering voor wat Philippe aan het doen is met Lowland Lions. Maar zo zijn er te weinig, spijtig genoeg.
Heel
omdat er heel veel mensen misschien ook vaak denken van ja, ik ga een team oprichten, ik geef het een naam, ik geef het een logo, ik ga een sponsor decision opstarten en dan zal het wel vanzelf gaan.
Dus
en
niet.
Nee.
Nee, precies. Nee, heel mooi. Je bedoelt het in een mooie verhaal van Philip, want ja, wat ik zelf ook vind, Lowland Lions doet het gewoon super tof. Ook met het creëren van de community om Lowland Lions heen, dus dat is heel mooi. Maar wat is uiteindelijk nog jouw doel?
Goh, mijn doel. Ik ben vrij ambitieus, dus ik denk dat wij nog wel een hele weg te gaan hebben in de Benelux.
Je hebt nog genoeg jaartjes, toch?
Voilà. Maar ik wil ook meer internationaal ook nog wat gaan werken. We doen al wel wat dingen voor een aantal internationale partners en teams. We werken al voor een G2 en een Astralis en dergelijke werken we al voor. Maar wil ik nog wel wat uitbreiden, want ik heb het zelf verreizen en het zelf ontdekken gemist van toen ik nog een eigen team had en meereizen. Dus dat is, maar in dat gezegd zijnde, in de Benelux kunnen we nog heel mooie stappen zetten, denk ik. Naar productie toe, naar onze competities, naar de community, naar de marketing partnerships. Dus die focus gaat echt ook wel op die Benelux blijven, om daar nog veel meer aan die kaart te gaan trekken, dingen neer te zetten waar we echt trots op kunnen zijn. En telkens, elk jaar gewoon een stapje vooruit. En nog een stapje vooruit. En nog een stapje vooruit. Ik denk dat het doel mag zijn.
De nummer 1 worden van de Benelux.
Ja, hey, dat
zijn we al.
Ja, nee. Zo wil ik het, hey, voor mij maakt het niet uit of het nu nummer 1 zijn of nummer 7. Zolang we maar trots kunnen zijn op hetgeen dat we zelf aan het doen zijn.
Dat
en dat we echt wel oprecht iets aan het opbouwen zijn. dan maakt het voor mij echt niet uit waar wij staan in dat ranglijstje.
Nee,
je kan inderdaad gaan argumenteren van we hebben een monopolie op het verhaal en we zijn mij maakt dat totaal niet uit. Mij maakt het gewoon uit dat we oprecht met mensen die heel gepassioneerd zijn met e-sports proberen iets op te bouwen en er iets heel leuks van te maken. Dat wij leuke producten proberen neer te zetten die we elk jaar in kunnen laten groeien. En niet elk product dat we lanceren zal er binnen 10 jaar nog staan. Daar zijn we ons ook van bewust, want er zijn zoveel factoren die dat beïnvloeden. Maar we kunnen wel zeggen dat we oprecht voor alles gaan dat we lanceren en er het beste van willen maken.
Ja, dat verhaal laat je ook heel mooi overkomen. 100%. En dan gaan we korte termijn nog even kijken. Waar zien we jou volgend jaar staan met Meta?
Volgend jaar, ja. Dus een paar evenementen lanceren in Nederland, sowieso.
En nieuwe titels dan? Nieuwe titels worden het dan, denk ik toch, hè?
Ik denk zelfs niet dat je te veel in de e-sport scene gaat moeten zoeken. E-sport zal er een onderdeel van zijn, maar het zal zeker niet bij e-sport blijven. Maar inderdaad ook, misschien, ik heb er al naar gehint, een Rocket League of een Valorant staat wel hoog op de agenda, dus misschien dat dat wel daar komt. En ook gewoon onze finales van onze competities. We hebben ze nu een klein beetje, ik zal niet zeggen last minute of ad hoc, in Medinesia en H20 moeten gaan organiseren. Maar ik hoop er echt voor dat finales van onze league-competities, maar misschien ook van een aantal andere competities, echt volwaardige evenementen op zich kunnen gaan worden. Waar we telkens elk jaar meer en meer mensen naartoe kunnen krijgen om die e-sports passie die ze hebben te delen, te beleven en in real life zo'n finale mee te maken. Dus ik wil van zo'n Dutch League finale, dat gaat nu wel een Benelux verhaal worden, maar dan nog, echt ook wel een standalone apart verhaal ervan kunnen maken. Het staat ook nog wel ergens op de planning.
Nee, dat klinkt als een mooie planning, vooral voor de kijkers en de fans, dat ze fysiek kunnen komen kijken. Maar natuurlijk ook voor de spelers, dat is ook een hele mooie ervaring voor hun. Allemaal al leuke plannen. En ik denk eigenlijk dat we kunnen zeggen, we kunnen beter volgend jaar een nieuwe afspraak inplannen om te kijken hoe die plannen zijn lopen.
Absoluut, dat mag zeker. Om eens te kijken van hoe ver dat we gesprongen zijn.
Precies. Nee, heel mooi. Ja, Steven, ik wil je echt bedanken. Je hebt me mooi meegenomen naar wat jij doet met Meta en waar Meta voor staat. En ik denk dat we nog veel van jullie kunnen verwachten.
Absoluut. Dus hou het zeker allemaal in de gaten, want we hebben nog wel een paar aankondigingen te doen de komende maanden.
Dat wordt gezellig. Ik sluit altijd af met een codewoord. Die de luisteraars kunnen sturen naar ons als ze tot de laatste hebben geluisterd. Dus heb je een leuk codewoord voor ons?
Een codewoord? Ja. Passie.
Passie. Dat heb je over laten komen, dus dat is heel toepasselijk.
Voilà.
Nee, nogmaals, bedankt dat je aanwezig wou zijn. En ik wens je nog een fijne avond.
Geen probleem. Absoluut. Prettige avond nog. Bedankt voor het aangename gesprek.